Vanavond willen we verder gaan met het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 19, het laatste stukje. 19, het laatste stuk. Dat begint bij vers 11. Openbaring 19, vers 11. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Ik zal proberen langzaam te lezen, zodat u het ook in uw eigen vertaling kunt volgen, als die anders is. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel dicht bij de zon staan en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen, vlees van oversten, over duizend, en vlees van machtigen, vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Tot zover. We zijn bijna aan het eind van dit bijzondere Bijbelboek. Er komt nog een heel stuk hoor, maakt u zich niet zo gauw ongerust. Maar het is toch zo dat we aan hoofdstuk 20 toe zijn bijna. En we lezen nu over een soort eindsituatie. We lezen over de koningen van de aarde en hun legers, zegt vers 19, die bijeen verzameld zijn om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Dat betekent dat alle machten, krachten, koningen, machten, regeringen bij elkaar komen, één zullen zijn in de strijd tegen hem die de koning der koningen heet en die de Heere der heren is. Die strijd, die geweldige oorlogsvoering, zal volgens het boek Zacharia 12, 13, 14 plaatsvinden vlak bij Jeruzalem. En de uiteindelijke beslissing valt in het dal van de beslissing. En dat is het dal van Jozefat. Zo noemt de Bijbel dat. En dat is het Kidron-dal. Als u daar ooit geweest bent. Het is dus het dal tussen de stad en de Olijfberg. Daar wordt de finale beslissing gevonden. Daar zullen alle volkeren bij elkaar komen om te strijden. Ze willen de stad Jeruzalem innemen, een soort finale overwinning. Echt mores leren willen ze die altijd anders zijn. Dat is het volk Israël. We schieten dus gelijk een beetje midden in de roos om te zeggen dat dit niet zo gek ver meer weg kan zijn. Want de dreiging om dit te doen ligt er al. Ik schaamde me een beetje voor Nederland de afgelopen dagen toen ze zich onthielden van een stemming bij de Verenigde Naties. En ik kan meneer Rutte daar een hele mooie plooi aan geven, een mooie draai aan geven, maar ik vond het gewoon slap, plat gezegd. Een paar maanden geleden waren ze vol en voluit voor Israël. Toen deed meneer Wilders nog mee. En toen deed meneer Verhagen mee van het CDA. En toen deed meneer Rutte ook mee. Alle drie verklaarde voorstanders voor van Israël. Maar ja, we hebben nu verkiezingen gehad. En dan moet je een compromis sluiten. Dan moet je inleveren. Nou, dat weten we straks allemaal. Financieel ook. Maar ook als het om deze, laat maar zeggen, standaarden gaat. Ze hebben ook dit ingeleverd. Nu, u kunt nog dankbaar zijn dat ze zich van stemming hebben onthouden. Dat is dan een soort, we kiezen niet. Maar ondertussen ligt de zaak zo scherp in de hele wereld, dat het bijna zover is. Ik weet niet wat Israël gaat doen. En of ze het goed doen, weet ik ook niet. Ik vertrouw de politiek ook niet in Israël. Sorry hoor, het is niet een drive vanuit de heren. Het is nou ja, een beetje van, we doen een natte vinger in de lucht en dan kijken we wel hoe de vork gaat, hoe de vlag gaat waaien. Maar dat het spannend is, dat is al duidelijk. De hele wereld is tegen. Maar dan in die eindtijd zal Europa niet meer half zijn, maar dan zullen ze helemaal tegen Israël zijn. En dat doen ze samen met de islamitische wereld. Volgens mij is dat te vinden in een van de psalmen, psalm 81... waar de 10 islamitische staten, de 10 koningen, allemaal genoemd worden. En waar ze een soort monsterverbond maken tegen Israël. En Israël wordt bijzonder belaagd en in het nauw gedreven. En al die legers zijn daar dan. En nu blijkt uit het boek Zacharia, dat is een hele oude profetie, dat de Heere zei, Jeruzalem, ja, dat is die lastige steen. En ik dwing al die mensen om die lastige steen te tillen. En als je die lastige steen tilt, dan heb je behoorlijk een schram in je hand. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Je zult je deerlijk of behoorlijk verwonden. Vanaf het moment dat je dit soort dingen gaat doen, is de rekening ook gepresenteerd. Nu, die nood rondom Israël, dat komt nog een keer aan de orde. Die enorme dreiging die er is, is vandaag voelbaar. Waar bent u dan op dat moment? Nou, waarschijnlijk niet in Veenendaal, ik hoop het in ieder geval niet. Ik zelf ben hier dan niet. Ik weet zeker, en dat is het boek Openbaring, dat ik dan bij de Heere ben. Opgenomen. Ik blijf niet hier, ik ga weg. Ik ga emigreren? Nee, ik ga niet emigreren. Ik ga echt naar mijn plaats waar ik hoor. Ik ben nu een vreemdeling en een bijwoner. Ik ga terug naar de plek waar ik hoor. En dat is het huis van de Vader. Daar hoor ik. Ik ben hier een vreemdeling en een bijwoner. Een soort asielzoeker. Zonder status. Wel met een paspoortje. Maar dat is alleen maar makkelijk als je naar België wilt. Maar ik hoor daar waar de Heer Jezus is. Daar is mijn plaats, hoe ook de vijand tekeer gaat. Daar heeft de Heer Jezus voor mij plaats bereid. Daar zal ik wonen, daar zal ik zijn. En iedereen hier die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, hoort daar, zal daar zijn, voor altijd. En wanneer gaan we daarheen? Moeten we dan zelf boeken? Ja, we worden plat gegooid met reclame, want ja, de negotie gaat niet al te goed, dus er wordt geadverteerd. En je kunt bij tickets.nl de meeste beenruimte krijgen. Nou ja, ik ga maar niet al die toestanden voorbij, maar je ziet het allemaal voorbij komen elke dag opnieuw. Ja, weer een lawine aan informatie over hoe het dan gaat. En We hoeven niet eens een ticket te kopen. Dat is allemaal al geregeld voor je. Er is al een stoel voor je geregeld. Met beenruimte hoor. Ja, echt. In de hemel. In de troon. Bestemd voor de troon. Jij en ik zullen van hier vertrekken. We worden weggehaald. We worden opgenomen. De Heere tegemoet gevoerd in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. Dat zegt de Bijbel. Maar dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Ik vraag niet naar welke kerk je gaat, zondagmorgen of zo, of zaterdagavond. Maar ik vraag je wel of je leven hebt uit God. En dat is ook wat Johannes pas bedoelde. Van, je kunt nu nog leven uit God krijgen. Als je gelooft in de Heer Jezus, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is een beetje zwart-wit, maar het is wel heel duidelijk. Er is maar één mogelijkheid, en dat is de Heer Jezus. Hij is mijn leven. En omdat ik geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus, word ik hier vandaan gehaald, word ik hier weggehaald. En dat is in het boek Openbaring in hoofdstuk 4 ongeveer. Dan gaan we naar de hemel, dan is die hemel ook geopend om ons binnen te laten. Dan is de hemel open en dan zien we de troon, dan zien we het lam. Dan zullen we het lied van het lam gaan zingen bij de troon. We zullen een loflied aanheffen. En hij die op de troon zit en het lam zullen geëerd worden. Wat een dag voor hem. Wat een eer voor onze Heer Jezus. Maar dat geldt alleen voor de gelovigen. De ongelovigen blijven hier. En die zitten midden in het tumult van die tijd. Het is afschuwelijk om dit te zeggen. Maar Paulus zei het anders. Wij dan wetende de schrik van de Heere overredende mensen, laat u met God verzoenen. Hij bedoelde eigenlijk hetzelfde. Want als die tijd aanbreekt, dan is dat de schrik van de Heere. Nou, dan moet je niet in zien te komen. Dan moet je uitblijven. Dan moet je bij weggaan. Kun je dan vluchten? Nee, vluchten kan niet meer. En toch is er een vluchtweg. En die vluchtweg is geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, het kruis van Golgotha. Het gaat niet om een bepaalde club, het gaat niet om een bepaalde leer, het gaat om je leven en om hem. Hij is mijn leven. De Heer Jezus is mijn leven. En ik zal daar zijn waar hij plaats heeft bereid. Dat is voor ons, dat is voor mij de toekomst. Maar op aarde gaat het leven gewoon door. En als het nu al spannend wordt, nou dan wordt het nog spannender als dat wat nu nog weerhoudt, als een soort weerhoudende factor, een soort rem op alles weggenomen wordt, dan ineens kunnen ze vrij uitgaan. Dan hoeft meneer Rutte niet meer te zeggen dat ze nog het een, nog het ander kiezen, en dan kunnen ze rustig voor de andere kant kiezen. Snap je wat ik bedoel? Het is nu nog een soort situatie van, nou we houden nog een beetje rekening met die lui. Ja, we zijn de beslotverrekening van afhankelijk in de Eerste Kamer. Nu zeg ik het maar heel politiek voor vandaag, want ze moeten met de steun van SGP die andere club, mijn club bijna, zou ik zeggen, maar die moeten ze dus proberen wetten net door te krijgen. En dus moeten ze een beetje gematigd zijn, kunnen ze nooit hun echte gezichten laten zien. Dat kan niet. Dan wel. Dan is die weerhoudende factor weg, dat wat hen weerhoudt, 2 Thessalonicenzen 2, nog een keer, 2 Thessalonicenzen 2, daar staat het echt hoor, dat de weerhoudende factor weg is. En als die weerhoudende factor, en dat zijn wij hier op aarde, weg is, nou, dan breekt echt het oordeel los. Dat zegt de Bijbel. Ik ga u niet een zwartgallige preek voorhouden. Ik ga u alleen zeggen wat hier staat. Nou, over die tijd gaat het. Maar vlak voor dit moment van oordeel is er een bruiloft van het lam geweest in de hemel. Hadden we de vorige keer. De bruiloft van het lam. Ik heb daarover gesproken. En u kunt de geluidsopname navragen of oppakken of downloaden. Het is maar net wat u aan taal gewend bent. Het is in ieder geval te beluisteren. En daar ging het me om. En soms helpt dat. Ik was deze week in Den Haag in de omgeving. Kijk, daar nou precies te zijn. Het is een park. En in het park is een receptie. Daar kun je je melden. Dat deed ik ook. Heel trouw. Keurig. Ik was nog niet aan de beurt. Maar er stond wel een stoel. Dus ik ging op een stoel zitten. Ik kwam met mijn vrouw achter mij. Die zou dus na mij aan de beurt zijn geweest. En die zei, meneer, weet u ook hoe laat we de huisjes moeten verlaten? Nou, ik begon gelijk met een preek, want ik had helemaal geen huisje daar. Dus ik wist ook niet hoe dat zat. Ik zeg, hoe bedoelt u? Ja, een praatje. Ik zeg, maar u hebt kennelijk haast, want ik denk dat het inderdaad voor 10 uur is. Maar u mag wel voor mij. En ze draait zich om, kijkt me aan en zegt, u hebt zo'n bekende stem. Ik zeg, oh ja? Ja, ik woon in Nes Amin in Israël. En ik luister elke keer naar bandjes van ene Dato Steenhuis. Ja, ik luister zo graag naar die man. Dat is, oh ja, ja, ja. Nou, dat is fijn dat u daar zo gezegend wordt. Natuurlijk heb ik gezegd wie ik was. Maar ieder die luistert en aanneemt, is een kind van God. Was er weer een. Even met verlof in Nederland. Dit is toch het Nederlands sprekend publiek. Die andere mensen die horen dat misschien wel, maar die begrijpen het niet. Maar dit is toch het publiek. En dat kan wel erg ver weg wonen. En zelfs in Israël wonen. Maar ze luisteren toch. En dat zijn geweldige dingen. Jij en ik zitten vanavond hier. De zaal is vrijwel vol of helemaal vol. En u bent hier. En er zijn misschien wel velen die later met ons meeluisteren. Nog een keer. De gelovigen gaan hier vandaan. De gelovigen gaan dit aardse toneel verlaten. De gelovigen worden weggehaald, opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. De gelovigen worden in het huis van de Vader gebracht, waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En daar zullen ze met hem zijn. Dan gaat de hemel open. En als de hemel open gaat, zie je altijd de Heer Jezus. Kan niet missen. Zo nu en dan wil je dat graag, nu al een beetje gezien. Het gaat gebeuren. De hemel gaat open en we gaan naar de Heer Jezus. We zullen bij hem zijn en bij hem mogen blijven. Maar de hemel gaat nog een keer open. En dat is om hem eruit te laten gaan. Niet om nog een keer naar het kruis te gaan. Niet om nog een keer dat verschrikkelijke lijden te moeten ondergaan. Maar om te heersen en om te oordelen. Dat is hier. Ik zag de hemel geopend. Openbaring 4 vers 1, de hemel ging open. En wij gaan door die geopende deur naar binnen. Hier, de hemel gaat open en hij komt eruit. Er is nog één keer sprake van dat de hemel open ging. En dat is als de Heer Jezus zich laat dopen door Johannes de Doper. En ze daar in de Jordaan staan in het water. Dan gaat de hemel open. En dan komt de duif op hem. En de stem van de Heere God klinkt. Dat is hem, mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Ook toen ging de hemel open. Maar toen ging het ook over de Heer Jezus. Het gaat altijd over hem. De hemel, dat is de schitterende openbaring van onze Heer Jezus. En daarom verlang ik naar de hemel. Niet omdat mijn plaats daar is. Mijn plaats is in het huis van de Vader. Maar ik wil zo graag alles meemaken wat over hem gaat. Ik wil zo graag zien wie hij is. Ik wil genieten. En ik wil hem graag huldigen. Aanbidden. Eer brengen, lof toezingen. De hemel gaat open en een wit paard en hij die erop staat wordt genoemd getrouw en waarachtig en hij oordeelt. En voert oorlog in gerechtigheid en zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Nou, probeer ik iets te zeggen. De Heer Jezus was hier op aarde. Hij heeft hier het werk op aarde volbracht. Hij kon zeggen het is echt helemaal ingevuld geworden en hij is weggegaan. In het evangelie naar Lucas laten ze hem eigenlijk uit naar de berg, de Olijfberg. En daar staan ze met z'n allen. Het was de laatste route. En hij spreekt met hen. En hij zegent hen nog één keer hier op aarde. Heel merkwaardig. En tijdens het zegenen is ineens, is die weg. Nou, daar sta je even aan te kijken. Als je met de Heer Jezus wandelt, je bent met de Heer Jezus op de Olijfberg. Ineens is die vertrokken, is weg. En dat weggaan van de Heer Jezus is altijd een soort raadsel geweest voor mij vroeger. Van, hoe ging dat dan? Nu, de Bijbel maakt volstrekt duidelijk hoe dat ging. Ik heb het later allemaal mogen zien en ik heb het ook wel eens geventileerd hier. In het boek Ezechiël staat dat de hemel zelf een hele speciale taxi heeft. Die speciale taxi komt zo nu en dan uit de schuur, zal ik maar zeggen. Uit de loods. En die speciale taxi, die is Gods hemelwagen, is een heel bijzonder voertuig. Het is eigenlijk geen materie, geen substantie. Ja, het lijkt op blinkend metaal, maar dat blinkend metaal, dat blijken engelen te zijn. Nou ja, daar wordt het wel moeilijk van als je een auto wilt maken van engelen. Ja, dan moet je toch wat timmeren. En En de motoren van dat ding, dat zijn ook engelen. En die wielen, die raderen, dat waren ook engelen. Een hele merkwaardige constructie, dat hele voertuig bestaat uit engelen. Ja, dat is even moeilijk. En dan kun je zeggen, ja, dat snap ik niet. Wat ik niet snap, dat is dus niet zo. Dat klopt. Wat jij niet snapt, dat is niet zo. Maar geloof het nu eens een keer. Want er zijn zoveel dingen die je niet snapt. Maar begin eens te zeggen, heren, als u het zegt, dan is het waar omdat u het zegt. Een stukje respect. Nu, die hemelwagen, die was er in de dagen van Ezechiël. En de Heer verplaatste zich in die hemelwagen, middels die hemelwagen. Ik noem dat wel eens de taxi van de Heer zelf. En nu is op het moment dat ze daar waren, die discipelen met de Heer Jezus op de Olijfberg, na hun gesprekken, ineens was die hemeltaxi daar. Ineens! Waar kom je vandaan? Pst! Ineens een heel vreemd voertuig. En de Heer Jezus stapte in. Pst! Weg waren ze. In een punt destijds. In een ondeelbaar ogenblik. En ze hebben dat nagestaard. Jongen, wat overkomt ons nu? Nou ja, misschien had de hele scherpe al gezegd, we moeten even de journalist bellen of een tv-ploeg laten roepen, want dit is natuurlijk ongekend, dit is ongehoord. Dit moeten ze zien, dit moeten ze meemaken. Nu, weg was hij. Ze hebben hem nagestaard. En er zijn allerlei liederen over geschreven, over de discipelen die hem nastaarden. En er zijn ook opmerkingen over gemaakt. Wat staat u daar te staren? Alsof u het een stelletje gekken was die niet meer wisten waar ze naar kijken moesten. Zo ongeveer wordt het dan wel eens verteld. Nu, het is niet zo. Want de Bijbel zegt wat er op dat moment gebeurde. En de Bijbel zegt in het boek Daniel, ja, Oude Testament. Ja, ik weet het, Oude Testament. Maar het is ook de Bijbel, dat is hetzelfde woord van God. In het Oude Testament staat dat die hemeltaxi echt vanuit de aarde komt. En met de wolken des hemels, met de Shechina die om die hemeltaxi heen is. De wolk van de Here, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie die de tabernakel vulde. De tempel vulde, dat die wolk van heerlijkheid hem wegnam, hem meenam. En met de wolken des hemels, zegt Daniel 7, komt de mensenzoon bij de ouden van dagen die in de troon is. Dat is spannend. Moet ik in het Oude Testament lezen hoe dit verhaal afliep? Ja, nu wel. Vandaag wel. En daar staat dat de hemel hem daarheen bracht. De Heer Jezus werd bij de ouden van dagen gebracht. En die is daar, zit het op een troon. Haar als witte wol, duizendmaal duizenden staan voor hem, tienduizendmaal tienduizenden dienen hem. De vierschaar, dus de oordeelsdag zou aanbreken, dat is de taal vierschaar, de rechtszitting zou beginnen. En daar komt de mensenzoon met de wolken des hemels en hij wordt bij die oude vandaan gebracht. En hij gaat naast hem zitten in die troon en krijgt alle macht, alle gezag, alle heerlijkheid, alle glorie. Daarom kan de Bijbel in de brief van de Hebreeën tegen jou en mij zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zien hem nu. Hij is daar aan de rechterhand van God. In de majesteit van de hemel, daar is de Heer Jezus. En daar heeft hij alle macht gekregen. De mensenzoon. Die man die de mensenzoon is, onze Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser, de mens Christus Jezus, heeft alle macht gekregen. En dan kunnen ze in Brussel wel wat zeggen, maar ze hebben niks in de melk of in het water te brokkelen. Ze hebben helemaal niks. En ze kunnen allerlei resoluties aannemen in Amerika en New York, maar ze hebben niks. Ze hebben geen benen om op te staan. Uw heiland is in de troon. Uw heiland is degene die alle macht heeft. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Matthäus aan het eind, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij heeft alle macht. En er komt een moment dat de hemel weer open gaat. En dan komt hij terug. En dan komt hij terug in een hoedanigheid die niet te zien was toen hij hier op aarde wandelde. Toen hij hier was, heeft hij de nederigheid laten zien, de knechtsgestalte laten zien. Hij wilde dienen. Hij wilde zichzelf helemaal als een offer geven. Dat is de Heer Jezus toen hij hier op aarde was. Maar dan komt hij als iemand die getrouw en waarachtig is en die oordeelt en oorlog voert in gerechtigheid. Zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Nog een voorbeeldje uit het Oude Testament. Ik wil dat u dat meepikt. Daarom zeg ik het, als het te veel is, laat maar waaien, laat maar zitten. Maar in het boek Zacharia, niet in 12, daar had ik het net over in 13 en 14, maar in Zacharia 6, is een heel merkwaardig gebeuren. Ik weet niet of u dat boek ooit gelezen hebt, moet u nog doen voordat u Zacharia ontmoet. Komt u straks in de hemel, ontmoet u Zacharia en zegt, ja, ik heb wel één hoofdstuk van je gelezen, Zacharia 14, vond ik wel mooi. Ja, maar heb je hoofdstuk 6 ook gelezen dan? Zegt Zacharia, nee, heb ik niet gelezen, nee, daar was te druk voor. Want ik moest, ik moest de tuin nog doen. En vul maar in. Zacharia 6. Zacharia 6 omschrijft de situatie die er was na de wegvoering naar Babel. Weet je wat, in de tijd van Daniel zijn de mensen uit Jeruzalem gehaald en ze zijn in Babel neergeplant. En daar hebben ze gewoond, 70 jaar. En in Zacharia 6 zijn ze terug, ze mochten terug. Hoe? Nou, het is bijna onbegrijpelijk dat dat gebeurde onder toestemming van Iran toen. Je houdt er niet meer voor mogelijk van vandaag. Iran? Jazeker. Er zat ook nog een element in Iran. En die heet dan Haman, de Jodenhater. Die zat ook in Iran toen. Die wilde dit ook voorkomen. Maar toch, ze kregen van Kores de pers. Daar heb je het, hè? Kores. De pers. De man van Medië en Perzië. Dus van Iran van vandaag. Ze kregen toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Dat hebben ze gedaan. Ze mochten in Jeruzalem de tempel bouwen en de stad bouwen. Ondenkbaar vandaag. Maar goed, het is toch toegestemd. Ze zijn ermee begonnen, heel ijverig. En ze hebben alles bij elkaar gesprokkeld aan geld en aan goederen. Dat wat ze hadden. Ze hadden ook een behoorlijke schat meegekregen van de koning. En ze zijn gaan bouwen. Maar toen begon het publiek. Ze werden bedreigd met een proces. Ze kregen een proces aan hun broek. En ze moesten de bouw staken. Ze moesten ophouden met bouwen. Dit mocht niet, dit kon niet. En dat ging maar door. En zodanig dat ze allemaal in de angstsfeer schoten. En ze waren bang en ze durfden niet meer en ze deden helemaal niks meer. Het werk lag helemaal stil. Dat kun je je voorstellen. Als je iets doet voor de Heer en je krijgt tegenstand van de familie, dan wordt het wel moeilijk hoor. Van hoe kom ik de volgende verjaardag door? Of je krijgt tegenstand op de werkvloer, hoe red ik het morgen vroeg bij de koffie? Die tegenstand is heel moeilijk, is gewoon hartstikke zwaar. Toen zaten ze bij elkaar in een huisje van een of meneer Jojada en ze durfden niet meer. Dat zijn die mensen die misschien wel geroepen hebben, met mijn God spring ik over een muur en loop ik door een legerbende, weet je wel, dit soort teksten hebben we ook in de Bijbel. Maar toen het zover was, nee, die muur was echt te hoog en die legerbende was echt te zwaar. En dan komt Zacharia op bezoek, de profeet. Nou, leuk. Eindelijk een goede preek, toch? En die man die gaat zeggen, weet je wat jullie moeten doen? Jullie zijn een beetje bang, maar wat je nu moet doen, dat is een collecte houden. Nou, dat is echt hoor. Daar komen ze weer aan met hun liefdadigheid. Nou, als je één ding niet wilt, is op dat moment een duit in de zak doen. En ze hebben zilver en goud in die collectezak gedaan. En er was, en dat is niet zo vreemd onder Israëlieten, een goudsmid bij. En die heeft van zilver en goud net in de collectezak gedaan, kronen gemaakt, meervoud. En die gestapelde kroon, nou ja, makkelijkst, ik vergelijk het alleen met een bruidstaart, dat komt waarschijnlijk omdat ik graag van taarten eet en zo. Maar een bruidstaart heeft dus een bodem, een onderste, maar ook nog een etage en nog een etage. Weet je wat? En die bruidstaarten zijn soms hele constructies. Nou, hoe hoger, hoe beter, toch? We noemen dat nog steeds een bruidstaart, maar het zijn eigenlijk taarten. Nou, dat is ook hier bedoeld in de schrift. En maak kronen, een gestapelde kroon. Een opeengestapelde serie kronen. Maak kronen en zet dat schitterende, net ontworpen juweel op het hoofd van ene meneer Jozua, die er daar ook was, hoge priester. En die krijgt die kroon op zijn hoofd. Daar in die huiskamer, weet je wel, met die bangerikken. En wat gebeurt er dan? Merkwaardig genoeg. Die kroon wordt onmiddellijk weer van het hoofd van Jozua geplukt. En dan zegt Zacharia, moest langs naar deze kroon, die is niet voor Jozua, die is voor de spruit. Hoofdletter. Die zal uit zijn plaats uitspruiten. En die zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal en koning en priester zijn. op zijn troon. Wat stelt het voor? Dat kleine beetje wat jij vandaag doet voor de Heer Jezus, misschien met ontkenning van je collega's of van je familie of van de straat, is in feite een kroon zetten op het hoofd van de spruit. En de spruit is niemand anders dan de Heer Jezus daar. Dat kan ik u bewijzen. Dat gaat me nu te ver, maar dat kan wel. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, tot een kroon op zijn hoofd. Doe maar. Zet op zijn hoofd een kroon. Hij, de spruit, mag schitteren. En nu komt de Heer Jezus in Openbaring 19 uit de hemel. En op zijn hoofd waren vele diademen. Daar heb je die gestapelde kronen. Vele, hele lagen aan kronen. Gestapeld. Hij, met gezag bekleed, met alle eer omgeven. Hij, door iedereen geprezen, komt naar beneden, komt uit de hemel. En gaat heersen. Waar zit ik dan op dat moment? Ja, we hebben het altijd over onszelf, dat begrijp ik wel. Ik ben altijd nummer 1. Hè? Als het om de inlevering gaat, als de ziektekostenpremie te hoog wordt. En wat moet ik dan betalen? Gaat eerst over mezelf. En of de buurman dan meer of minder moet betalen, doet het niet toe. Waar zitten wij dan? Nou, je moet weer eventjes naar Zacharia, en dat is in hoofdstuk 12. En dan moet je even leren, echt leren, dat op het moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt, jij ook zichtbaar wordt. Zacharia zegt zo prachtig. En hij komt, zijn voeten zullen staan op de olijfboom, en alle heiligen met hem. Daar zijn alle heiligen met hem. Dat is niet alleen de scharen met witte paarden onder zich, weet je wel. Dat is ook een hele club die met hem meekomt uit de hemel. Maar ook wij. In een andere hoedanigheid. Daar ga ik later over doorpraten. Want je komt dus niet in die zin op aarde nog een keer te vechten of te regelen. Je zult als een schitterende stad uit de hemel boven die plaats zijn. Maar je bent er wel bij. Als de Heer Jezus op aarde komt om hier te heersen, dan zijn wij daarbij. Dat is echt wat de Bijbel ons iedere keer voorhoudt. Het is maar een ogenblikje, het is maar tijdelijk. Totdat het moment komt dat de Heer Jezus uit de hemel komt. Die vele diademen, die hebben te maken met die vele kronen die op zijn hoofd zijn terechtgekomen. En die vele kronen, die hebben te maken met dat wat jij en ik in de collectezak gedaan hebben. Sorry dat ik het heel voorzichtig zeg. De collecte is al geweest, dus ik zit niet de collecte nog een keer aan te praten. Ga ook niet nog een keer rond, denk ik niet, hè Kees? Niet nog een keer. Hij zit er vol. Goed. De opbrengst van de collecte van vanavond wordt daar zichtbaar. En misschien denk je, ik had er dan toch wel 20 eurocent in mogen doen in plaats van 10. Ik ga niet oordelen. Het koperstukje van de weduwe is meer dan alles wat die rijken hebben. De Heere kent je hart. Maar heb je iets bijgedragen aan de kroon voor de Heer Jezus? Dat is de insteek. Nou, als ik dan toch ooit een collecte zou moeten aanbevelen, dat hebben we me nog gevraagd, dan zou ik dit zeggen. Er komt een moment dat die kronen, dus dat al die collecteopbrengsten een en al stapel is op hem. Dat het alleen maar glorie is voor hem. En geen blamage. Dat gaat dan gebeuren. De Heer Jezus komt uit de hemel. En vele diademen. En zijn naam is, weet niemand, dat is wel vaker in de Bijbel gezegd. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon die Vader wil openbaren. Dus de Vader kennen, dat gaat, dat kan. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En dan een punt. Zo van, daar kom je nooit helemaal achter. Hij heeft een naam die niemand kent. En toch zijn er namen op zijn kleren geschreven. Een kleed in bloed gedoopt. Dat betekent dat dat iemand is geweest die als offer naar het altaar is gegaan. De knecht van God die zijn leven gaf en die jou en mij voor altijd wilde vrijkopen. Halleluja, ik ben verlost. Echt, roep dat maar. Zeg dat maar elke morgen. Elke morgen. Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij en voor mijn schuld aan het kruis wilde sterven. Dat u mij tot God wilde brengen en dat alles tussen mij en u opgelost is. Dat hebt u, Heer Jezus, gedaan. Maar dat betekent wel dat hij moest sterven. Zonder bloed geen vergeving, zegt de schrift. In het Oude Testament, maar dat geldt nog steeds, want de Heer is dezelfde. Er moest een offer komen. Adam en Eva moesten het al ervaren. Ze hebben gezondigd, God heeft een dier geslacht in de tuin, in de hof. En Adam en Eva zijn bekleed geworden met de huid van dat offer. Er heeft bloed gevloeid in het paradijs. En ze werden nu gezien in de huid nog een keer van het offer. En zo is het altijd. Zijn bovenkleed en op zijn naam geschreven koning der koningen, heren der heren. Maar hij heeft een scherp zwaard in zijn mond en daarmee zal hij de heideren gaan slaan. De hemel is erin betrokken en die zeggen gelijk, nou dit wordt een slachtpartij. Dit wordt een oordeel als nooit en nooit eerder. Ik heb vroeger ook gedacht, waarom moet ik in het boek Exodus lezen dat de lichamen van de dode Egyptenaren op de oever van de Schelfzee te zien waren. Staat er, hè? Is dat nou zo, is dat nou de taal voor de gelovigen? Moet ik dit weten? Ja, je moet weten dat de overwinning compleet is. Net zo goed als je moet weten dat de overwinnaar is gestorven en is opgestaan, zo moet je ook weten dat de vijand is overwonnen. Was het maar zover in mijn eigen leven dat ik echt beleefde, elke dag beleefde, dat kan wel, het ligt aan mijzelf, van de vijand is overwonnen. Hij is er niet meer. Hij die aan Satan zelf de doodsteek kon geven, is de overwinnaar. Dat is de Heer Jezus. Er komt een moment dat iedereen helder krijgt dat de vijanden overwonnen zijn. Dat er niets is overgebleven, geen macht, geen kracht tegen hem. Dat is de reden waarom die vogels uit de hemel, die worden heel vaak met demonen annex gemaakt. Heel vaak. De vogels uit de hemel die nestelen zich ook in die mosterdzaadboompje. Weet je wat, dat zijn de demonische machten. Die zullen echt beleven en belijden dat hij de overwinnaar is. En ze zullen vlees eten. Vlees, en dat vlees, ja, dat is van koningen. Dat is van alle leiders. Al die mensen die we zo hoog hebben, waar we tegen aankijken. En waarvan we het idee hebben, die zouden dan het probleem moeten kunnen oplossen. Nou, die kunnen het probleem niet oplossen. En zullen dat ook niet doen. Ze kunnen het eenvoudig niet. Maar er is maar één die dat kan. Het beest en de valse profeet worden dan gegrepen. Het beest, dat is het politieke monster van Openbaring 13. Daar ga ik later wel wat meer over zeggen, maar even hier. De hel, lieve mensen, is tot op heden leeg. Er is niks. Er is verschil in de Bijbel tussen hemel, vaderhuis. Maar er is ook een dodenrijk. En het dodenrijk wordt vergeleken met een donkere plaats waar pijn is. Is ook sprake van een paradijs. Moeilijke termen misschien. Als een gelovige nu vandaag sterft, een gelovige, dan gaat hij door de engelen gedragen naar het paradijs. Zegt de Bijbel. Hoort daar, dus is niet een soort zielenslaap, niet een soort winterslaap van even wachten tot het voorjaar komt of zo. Het is geen zielenslaap. Hij hoort daar onuitsprekelijke woorden een mens niet geoorloofd uit te spreken. Ik heb heel vaak aan de Heer gezegd, Heer, ik zou graag eventjes willen luisteren wat daar aan les gegeven wordt. Ik weet wie daar spreekt, namelijk de leraar ter gerechtigheid. Want ontbonden en met Christus zijn, dat is verreweg het beste. Dat betekent dat ik daar bijbelles krijg zoals ik nooit op aarde gehoord heb. Onze geliefden die heen gingen, horen. Leven bewust. In het paradijs. Daarom zegt Paulus, dat wil ik wel, ontbonden en met Christus zijn. Ja, dat verlang ik. Maar ik weet niet of ik nog een taak heb bij jullie, zegt hij tegen de Filippenzen. Maar als ik die taak nog heb, nou, dan blijf ik nog een poosje hier. En ik weet niet wat ik kiezen moet. Nou, ik zou zeggen, nou, ik wist het wel zeker. Wij weten het niet zo goed. Maar de Heer heeft een taak voor je. Zolang je hier bent, is er een taak voor je. En die taak mag je ook afmaken. Totdat het moment daar is dat hij zegt. Maar ongelovigen, als die sterven, die gaan niet naar het paradijs, die gaan naar de plaats waar pijn is. Dat zegt die rijke man, ik leid pijn in deze vlam. Dat is het dodenrijk. Sommigen hebben daar een ander woord voor. Dat dodenrijk wordt ook wel gevangenis genoemd. Daar zijn de ongelovigen. Dan moet je nagaan dat die rijke man uit de tijd van de Heer Jezus, dat al een paar duizend jaar is, en nog steeds ja, wroeging heeft. Het meest erge van een mens is wroeging. Had ik maar. Was ik maar. Ik wil je nog een keer waarschuwen. Je kunt nu vanavond kiezen voor de Heer Jezus. Dan hoef je nooit te zeggen, had ik maar. Je kunt het vanavond doen. Je kunt het nu doen. Zit het op je stoel. En zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schuld en voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. En ieder die dat gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. God zo lief de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Omdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kun je krijgen. Kost niks. Het kost je wel alles, maar het kost niks. Beetje dubbel. Je moet wel inleveren, je moet jezelf inleveren. En dat is misschien nog moeilijker dan een prijs ophoesten. De gelovigen gaan naar het paradijs, de ongelovigen gaan naar het dodenrijk. Maar dat is nog niet hemel, en dat is ook nog niet het huis van de Vader, en dat is ook niet de hel. Hier blijkt dat er een moment komt dat de Heer Jezus het beest, dat is echt... Ik moet even terugroepen dan, in herinnering, dat is dat politieke monster uit Openbaring 13 en Openbaring 17, zag je het nog een keer. Dat politieke monster, Europa, voor zover ik het zie, en de valse profeet, ik denk dat dat echt het beest uit de aarde is, spreekt als een draak, maar ziet eruit als een lam, wil zich voordoen als een lam, maar ondertussen vernacht hij de hele zaak, iedere keer opnieuw. Een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Het beest en de valse profeet. En die worden beide als eersten in de hel gegooid. Dat was nog niks. Daarom is het ook niet juist om te veronderstellen dat de Heer Jezus naar de hel zou zijn gegaan om daar een soort evangeliedienst te houden. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat jammer genoeg, maar dat zeggen de predikanten allemaal, nedergedaald ter helle. Weet u wel, dat is een van de termen, een van de zinnen die daar gebruikt worden. Dat is niet zo. Dat zeggen de predikanten over, dat is niet zo. Dat kun je niet zeggen. De hel is tot op heden leeg, er is nog niks in. De eerste die daar komen, dat zijn het beest en de valse profeet. En de tweede die daar komt, is de duivel zelf. De derde die daar komt, is de duivel zelf. Nou, alleen al daarom zou je daar niet moeten zijn. Hoeft ook niet, want u mag zijn waar de Heer Jezus is. Oordeel van God. Oordeel, ingrijpen. Al die massa's mensen die opstaan tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Alles wat er is rondom Jeruzalem. Alles wordt vernietigd. Alles wordt prijsgegeven. Het is een gigantische slachting. Het oordeel van God. De toorn van de Heer. De wraak van de Heer. Daar moet je bang voor zijn. Maar die dat beest en die valse profeet die worden daar in de poel des vuurs geworpen. En de overigen, die werden wel gedood. Maar die gaan nog niet naar de hel. Die gaan, de mensen die... Zo gaat het ongeveer. Als je, maar de laatste oordeelszitting, en dat krijgen we in dit laatste Bijbelboek, is de grote witte troon. En daar wordt uitgemaakt, jij wel en jij niet, uiteindelijk. Dus de overigen die worden wel gedood, maar die gaan nog niet naar de hel. Dan begrijp je zo'n tekst over. Dat moet nog komen, dat moet nog gebeuren. Dat komt ook nog. Maar nu vanavond heb je naar Openbaring 19 het laatste stukje gekeken. Openbaring 19, het eerste stukje was de bruiloft van het Lam. Dat vond u mooi, hè? Getrouwd. Aan hem verbonden, met hem één. Schitterend. Het tweede stukje is ook mooi. Je ziet hem. Getrouw. Zo heet hij. Waarachtig. Zo heet hij. Gerechtigheid. Zo heet hij. Zijn naam. De koning der koningen. De Heere der heren. De overwinnaar. Met die vele diademen. Met die vele lofuitingen aan zijn hoofd. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. En uit zijn mond komt een woord en dat woord is gelijk een scherp zwaard. Het woord van God. Het woord des Heren. Scherper. Van eenscheidend gedachten en overleggingen, zegt de Bijbel, van datzelfde woord. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. En het is goed voor jezelf om nu een soort foto te maken van Openbaring 19, het laatste stuk. Dus vlak voor hoofdstuk 20. En dan eigenlijk dat fotootje in je hart te sluiten en zeggen, dit is ook de Heer Jezus. Wat een verschil, hè? Er was een gigantische massa in Jeruzalem op de been om te roepen, kruisigen, kruisigen. En als hij toen niet geroepen had, denk ik, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan was de vuur uit de hemel gekomen en had dit hele zaakje plat gebrand, denk ik. Hoe kunnen ze nu hun handen uitsteken naar de heilige van God? Naar de gezalfde van de Here, naar hem die Gods welgevallen is. Hoe kun je dat ongestraft doen? Hoe kan het vandaag? Hoe kunnen mensen zomaar vloeken en tieren en zeggen dat dat niet waar is, dat dat een leugen is? Hoe kun je dat volhouden? Alleen maar omdat de Heer Jezus bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de reden. Maar er komt een moment dat hij die in Jeruzalem uitgejouwd werd, weggestuurd werd, gekruisigd werd, geslagen werd, op alle mogelijke manieren mishandeld werd, dat hij terugkomt. Als een ruiter op het witte paard. In het boek Exodus is sprake van het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Weet je wel, dat is dus Egypte in die tijd. Het paard en zijn ruiter. Dat betekent, de ruiter, dat is die farao, dat is die koning van Egypte. Maar het paard, dat is het instrument, het vervoermiddel. Dat wat door de ruiter, dus door die farao, door die koning, wordt gebruikt om te oordelen, om terug te halen. Maar nu komt de ruiter op het witte paard. Ik ben één keer vroeger van een paard gevallen en daarna nooit meer op een paard geklauterd. Ik denk, kijk wel uit, ik doe het niet weer. En ik heb vroeger geroepen, dat heb ik wel eens in een preek gezegd, dat ik ook nog een keer op een paard door de hemel kom. Weet je wel, ik volgde de Heer Jezus, die grote schade, allemaal ook op witte paarden uit de hemel. Een beetje kromme tenen, van hoe hou ik het dan en hoe gaat het dan, val ik het dan weer af? Nu denk ik daar iets anders over, maar er komt een enorme schade uit de hemel. Of dat nu de engelen zijn of de oud-testamentische heiligen, dat laat ik even los. Maar ze komen wel. Maar ik denk dat ik gezien word in die stad die uit de hemel neerdaalt, van God uit de hemel. Hoe dan ook, we gaan de Heer Jezus prijzen. En we danken hem. Ik ben blij met de Heer Jezus. Ik ben zo gelukkig dat hij op aarde is gekomen. We hebben nu weer een tijd dat we denken aan de komst van de Heer Jezus. Zijn geboorte, zijn komen hier. De knecht van God kwam hier op aarde en wilde mens zijn. En dat is gebeurd. En we prijzen hem daarvoor, eren zij God. Mooi lied. Eren zij God. We mogen hem eren in alles. Maar de consequentie is ook dat we straks zullen gaan zien dat die hem niet hebben aangenomen, die niet gehoorzaamden, die niet geloofden, in het oordeel zullen terechtkomen. Wij dan weten er nog een keer die uitdrukking, de schrik van de Heere. Overredende mensen, laat u met God verzoenen. Niemand in de zaal hoeft verloren te gaan. Ook al denk je van jezelf dat je het helemaal niet goed deed. Ik kreeg een beeldje afgelopen dagen van iemand die dacht dat ze misschien wel achter zou blijven omdat ze het niet goed gedaan had. Was overspannen, mevrouw, en waarschijnlijk een beetje behoorlijk depressief. Ik kan me dat indenken. Als je naar jezelf kijkt, dan word je niet zo vrolijk soms, als je eerlijk bent. Maar als je naar de Heer Jezus kijkt en weet dat hij jouw schuld heeft weggedaan, dat hij jouw schuld voor God beleden heeft, alsof het zijn eigen schuld is geweest, ja, daar word ik blij van. Daar word ik blij van. Halleluja, hij betaalde voor mij. Ik hoef niets meer te betalen. Ik hoef geen entree te betalen, ik hoef helemaal niks. Ik mag blij zijn en gelukkig zijn, omdat ik de Heer Jezus ken als mijn heiland, als mijn verlosser. Maar voor mensen die hem niet kennen, was vroeger een van de eerste plaatjes die ik ooit hoorde. Was een 78 toerenplaat. Met een hoop geruis gepaard. Dat was een plaatje van de Zingende Zusjes. Is God uw redder of uw rechter? Dat bedoel ik eigenlijk. Ik weet niet precies hoe de woorden liepen. Maar er zijn verschillen onder ons die dat nog heel goed kennen. Zal hij uw redder zijn of moet hij uw rechter zijn? Nu nog wil hij je redder zijn. En als je dat negeert, afwijst, dan gaat Openbaring 19 vertellen, dan zal hij die rechter zijn. En dat is best pijnlijk, dat is best moeilijk. Waarom zou je dan wachten? Stel niet uit tot morgen. Want je weet niet eens of je morgen nog de kans krijgt. Doe het vandaag maar. Geloof nu, vandaag, in de Heer Jezus. Ik had een jongetje op Bijbelles in Meppel, jaren terug, een oude man. En die had altijd kattenkwaad. Er was geen land met hem te bezijden. Zijn vader en moeder waren zeer hoog op de maatschappelijke ladder. Zijn moeder was pedagoge. Nou, het was niet te merken aan hem. Niet te hanteren. En ik heb hem apart genomen. Ik zeg, moest luisteren. Theo, zo heette hij. Ik wil eens met je praten. We zijn hier samen om van de Heer Jezus te genieten. En je verknalt het. Nou, uiteindelijk zei hij, ik doe het niet weer. Heeft u niet gedaan. Ik had contact met hem, dat bleek. Een korte tijd later zijn ze verhuisd naar Den Haag. De vader kreeg daar een gigantische baan. En hij dus mee. Toen hij 16 was, kreeg hij van zijn vader en moeder een brommer. Toen hij 16 was en die brommer had, is hij op die brommer gaan rijden. Ik reed deze week door Den Haag. En we hebben nog tegen elkaar gezegd, dit is die trambaan, want Theo reed op zijn brommetje in een trambaan. Kwam met zijn wandje in die opening van die trambaan en viel. En toen kwam de auto. Hij was overleden. Zijn vader en moeder in paniek, dat begrijp ik. Daar had ook kun je komen, ja, natuurlijk ben ik geweest. Ik heb de begrafenis gedaan. Ik zei, mag ik een poosje in Theo's kamer rond schallen? Ik wil zo graag weten wat hij de laatste tijd gedaan heeft. Heeft hij een bijbeltje? Heeft hij geschreven? Heeft hij aantekeningen gemaakt? Heeft hij iets gedaan? Heeft hij iets gedaan met die bijbellessen? Ik vond het. In zijn bijbeltje. Johannes 11. Martha en Maria. De Heer Jezus komt. Geloof je dat? Vraagt de Heer Jezus aan Martha. En in de marge van Theo zijn bijbeltje stond, ja, ik, Theo. Nou, dat was voor die mensen natuurlijk de grootste troost die ze op dat moment konden krijgen. Dat hij toch zijn hart aan de Heer had gegeven. En dat ook had geschreven. Gewoon in zijn eigen bijbeltje, dit geloof ik. Moet je een keer doen, moet je vanavond doen. Geloof je dat? Ik ben de boekhouder niet van de hemel. Ik zal misschien je naam vergeten of zo. Of vergeten te noteren. Maar er is één die absoluut feilloos is. En de boekhouding, de gedenkboeken van de Heer zijn perfect. En helemaal up-to-date. Geloof je dat? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Amen. Vader, ik wil u danken. Dat u ons zo bemoedigen wilt met Openbaring 19, het laatste stuk. En dat u ons, ook al is het een oordeel, ook al is het een ingrijpen van de Heer Jezus, toch wilt zeggen dat alleen door het geloof in hem er redding is, er heil is, er vergeving is, er toekomst is, er zegen is. Een geweldige toekomst wacht ons. Dank u wel. Dat gelovigen die hier zitten mogen zeggen, ik geloof, Heer, dank u wel. Dank u voor uw geloof, Heer Jezus. Dank u voor wat u liet zien, Heer Jezus, en voor het geloof in u. We danken u en prijzen u voor Openbaring 19. We eren u, we vragen of de Heilige Geest dit aan ons hart legt. En misschien wel een stukje onrust of een stukje vreugde en vrede brengt vannacht. Zodat we mogelijk niet kunnen slapen van de blijdschap of misschien wel niet kunnen slapen van de spanning. Maar dat we echt beseffen dat we alleen door het geloof in de Heer Jezus leven en heil hebben. Dank u wel voor de toekomst. We prijzen uw naam en eren u om wie u bent. Amen.